We willen graag van je weten wat je vindt van de podcast van NRC. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl/podcastonderzoek. Dankjewel.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwai. Ruim een maand geleden werden de bewindspersonen van Rutte 4 beëdigd en sindsdien zitten ze in de dagelijkse politieke molen met kamerdebatten en kamervragen beantwoorden en werkbezoeken en mediaoptredens. En voor sommigen van hen is het Binnenhof een nieuwe wereld. Zij waren tot februari geen minister of staatssecretaris. Soms hadden ze zelfs helemaal geen politieke achtergrond. Philip de Witwijner die volgde en sprak de afgelopen weken, dagen, een paar van die nieuwe bewindspersonen en zag van dichtbij hoe zij hun eerste stappen zetten op het landelijke politieke toneel. En het stuk daarover staat komende week in NRC. En als je de afgelopen weken luisterde naar Haagse Zaken, dan weet je ongeveer wat er nu gaat komen. Alle NRC-journalistiek wordt mogelijk gemaakt door onze betalende abonnees. Dank als je er daar een van bent en ook als je dat recent geworden bent. We zien dat een aantal van jullie via nrc.nl/hz een abonnement heeft afgesloten. Wil je ons ook steunen en kun je het je veroorloven? Kijk dan ook welk abonnement bij jou past. En dat kan dus op nrc.nl/hz. Oké, Philip, eerst in hoofdlijnen. Waar heb je eigenlijk op gelet de afgelopen tijd?
Nou, ik heb eerst vooral gelet op met wie hebben we eigenlijk allemaal te maken. Want er zijn van de 29 bewindslieden 18 nieuwe. Dat is echt heel veel, hadden we wel eens eerder geconstateerd. Dus ook voor mij en voor jou, voor alle journalisten, nieuwe namen, nieuwe gezichten. En
dan... Wacht. Eigenlijk breng je me nu op het idee om hier even een soort van testje bij...
Het was al moeilijk bij het laatste kabinet dat al die winstpersonen wisselden aan het eind en weggingen.
Oké, wie is de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties?
Hanke Bruinslot van het CDA.
Oké, wie doet sociale zaken en werkgelegenheid?
Dat is Karien van Gennep van het CDA.
Ja, wie is buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking?
Dat is Liesje Schijnemacher van VVD.
Rechtsbescherming?
Dat is Frank Weerwind van D66.
Wat doet Jette?
Die is minister voor klimaat.
Oké, ik heb er nog eentje. Wie is de minister voor sport?
Ik zeg mevrouw Helder, want ik ben de voornaam even vergeten.
Connie, ja.
Connie Helder.
Oh nee, wacht, nog eentje. Als je deze weet, dan
daar mag ik weg.
Ik heb al eeuwig respect voor je, maar dan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.
Dat zijn er. Ik heb twee namen in mijn hoofd die ik niet weet welke portefeuille ze hebben. Ik gok op Van den Burg.
Ja, jeetje meneertje.
Van de VVD.
Heel goed, Philip. Nou, deze test heb je met vlag en wimpel doorstaan.
Weet je zijn voornaam niet?
Erik
van den Burg.
Waar heb je op gelet? Sorry, nog een keer.
Nou ja, ik wilde dus weten wie zijn het eigenlijk allemaal. En toen ben ik... Ik was zelf een paar weken thuis uit de running corona en dat soort dingen. Dus ik heb heel veel debatten gekeken en televisie gekeken. En ik dacht, ik wil die mensen leren kennen. Dus ik heb wat gesprekken uitgezet. En toen viel me al vrij snel op dat eigenlijk iedereen wel wilde praten, wilde meedoen, wilde kennis maken. Ze zijn bezig met kennis maken in Den Haag met iedereen. Met het allereerste departement, met de collega's in de ministerraad, met de Tweede Kamer. Maar daar horen ook journalisten bij. Daar worden ook bijeenkomsten voor georganiseerd. Maar we zijn als laatste aan de beurt. Dus vanaf volgende week zijn er pas van dat soort kennismakingsgesprekken, geloof ik, ook in groepjes met andere media.
Er zijn ook al kennismakingsgesprekken één op één.
Ja, één op één zijn ze wel. Ja. Maar ik heb dus het initiatief genomen. Maar ze vonden het leuk. Dus ik kon ze opvangen na een debat vaak. Na een eerste debat. Ik kon meekijken. Ik kon ze opvangen naar de ministerraad. Ik wilde gewoon weten, ik keek naar ze, maar ik wilde vooral weten of ze heel snel hun weg vonden. Of ze wisten waar ze moesten gaan zitten, wie ze moesten aanspreken, waar ze naar moesten kijken. En er gebeurden wel grappige dingen, leuke, onwennige dingen. zeg maar zoals een brugklasser voor het eerst met een grote tas op een grote middelbare school binnenkomt. Dat zag ik hier ook wel, ja.
Want het was helemaal niet zo'n makkelijke week voor veel van die ministers, hè? Die eerste periode in ieder geval. Want je had Hoekstra, nou, die had als minister van Buitenlandse Zaken meteen te maken met een dreigende oorlog aan de Oekraïns-Russische grens. Dan had je Zielkus, die had zich uitgesproken over de handhaving van coronaregels, moest daar vervolgens op terugkomen.
Minister van Justitie.
Exact. En dan had je nog, wat was er nog meer? Oh ja, die verstrekkende uitspraak van de Hoge Raad over de vermogensbelasting.
Ja, daar komen we zo nog even op terug. Hans Velbrief, de nieuwe staatssecretaris Mijnbouw, die over het gasdossier gaat, die kreeg een leuke erfenis van zijn voorganger Stef Blok. Die had gezegd, we gaan de gaskraan nog even opendraaien.
En jij zag ze dus allemaal door die gangen lopen?
Ja, nou, ik vond eigenlijk nog het leukste, vond ik eigenlijk op televisie bij de beëdigingsdag op 10 januari, dat de eerste bewindspersoon die inhoudelijk iets moest zeggen over iets wat er in zijn portefeuille speelde, was Frank Weerwind van rechtsbescherming van D66. Want er was die dag een gevangenisopstand ergens uitgebroken. Ik geloof was dat Rotterdam? En toen moest hij daar meteen iets van vinden. En hij had ook meteen gezegd, ja, ik heb even gebeld met de meldkamer, het crisisteam en met de directie. Dus hij had net zijn vingers alweer in zijn zak gestoken en toen mocht hij meteen aan de bak.
Ja, dat was de dag van de beëdiging. Ik kan me ook nog herinneren dat hij toen best wel eerlijk zei ook van, hè, ik ben pas begonnen, ik laat me informeren, weet je wel. Dat was allemaal nog best wel voorzichtig ook wel, ja.
Dat valt me overigens op, hoor, dat deze bewindspersonen die ik heb gezien en gevolgd, dat ze allemaal ook wel hun kwetsbaarheden durven te uiten.
Oké, nou, we gaan niet alle nieuwelingen bespreken. Je hebt er gewoon een paar.
Ik heb er 7-8 ongeveer gevolgd en gesproken.
Laten we beginnen met de staatssecretaris voor cultuur en media van D66.
Dat is Gunay Uslu. En zij is een totale buitenstaander, niet in de culturele wereld. Daar komt ze vandaan. Als wetenschapper en als bestuurder, commissaris. En zij moest ook nog, net als vorige keer bij Menno Snel, moest ze ook nog even lid worden van de partij. Ze heeft wel tot D66 gestemd, zegt ze. Maar toen Rob Jette haar had gebeld om te vragen voor deze functie, toen moest ze nog wel even lid worden.
Was dat Jette die haar belde, ja? Niet Kaag, niet de partijleider?
Ik begreep dat Jette haar had gebeld en dat ze pas daarna, want ze kende Jette al. Jette die kende ze een beetje. Maar verder de rest kende ze helemaal niemand en ze heeft Kaag laten leren kennen.
Ja, en hoe heeft zij haar eerste weken, wat zag jij en hoe heeft zij het ervaren?
Nou, wat ik bij haar leuk vond, dat ze oprecht zei, ik kende helemaal niemand. Ze kende wel mensen uit de lokale politiek. Ze komt uit Amsterdam of uit de buurt van Amsterdam. Ze kende daar de mensen waar ze mee te maken had gehad in haar werk. Maar ze heeft niet eens politieke vriend, maar een bekende van haar, een goede bekende van haar, is een nestor bij D66. Dat is Alexander Rinoy-Kan, voormalig Eerste Kamerlid. En heeft tal van andere functies gehad.
Zo iemand die bestuurlijk Nederland goed kent.
Ja, ja. Echt een, ervaren bestuurder en een ervaren politicus. En die zaten samen in de Raad van Toezicht van het Filmmuseum AI. Dus zij dacht, en ze hebben een soort wandelclubje. Ze wandelen vaak samen. Dus ze dacht, ik ga met hem eens even wandelen en zeggen dat ik door Rob Jette ben gebeld. Wat nu? Ze had het uiteraard ook thuis besproken met haar man. Maar Alexander Rinoy-Kan heeft haar daarbij bij ze raad gegeven en gezegd wat haar allemaal te wachten stond. Ja. En nog altijd, zei ze, heeft zij met hem veel contact over dingen als debatten. Wat ook heel interessant was, ze had een eerste debat, niet in de Tweede, maar in de Eerste Kamer. Ze moest heel snel best ook een omstreden iets verdedigen. De aankoop van dat schilderij van Rembrandt, de vaandeldrager.
150 miljoen?
150 miljoen vanuit het Rijk, begroting OCW. En de rest komt van twee fondsen, waaronder Vereniging Rembrandt, waar ze ook bestuurslid was. Dus dat was, moest ze even uitleggen dat ze daar niet bij betrokken was geweest. Maar de Eerste Kamer en daarvoor de Tweede Kamer in december hadden gezegd, dat geld is leuk en aardig, maar ze legt dan ook nog extra geld neer voor de rest van de culturele sector.
Ja, want die leidt en leed natuurlijk ontzettend onder de coronamaatregelen, moest dit dicht blijven.
Ja.
En in de context van protesten in die cultuursector werd dit aangekondigd.
Ja, precies. Dus en zij vond het ook in december, had ze dat nieuws gevolgd uiteraard, toen ze gewoon in de culturele sector werkte. En toen moest ze een maand later gaan verdedigen in de Eerste Kamer. Dat is misschien nog net iets spannender dan de Tweede Kamer, omdat je dat nog minder kent, zou ik denken, als buitenstaander.
Ja, en het was wel even zoeken, hè, zag jij?
Ja, ze zat daar echt helemaal alleen in die nieuwe tijdelijke zaal. Die is een vrij klinische zaal, ziet er een beetje gek uit.
Ken je van die practica-lokalen van vroeger, weet je wel?
Scheikundelokaal, had Henk Otto ook al een keer gezegd in een debat. Daar lijkt het inderdaad op. En zij zat daar lang wachten op alle alle inbreng van alle senatoren. En toen moest ze antwoord geven. En dat deed ze op zich heel goed en netjes. Maar ze was wel gespannen. Ze was echt, echt zenuwachtig. Dat merkte je, dat heeft ze ook gezegd.
Ze was op zoek naar het katheder.
Ja, dat was dat blok waar je dan achter moet gaan staan, dat was nog niet helemaal op de juiste plek gezet. Daar konden ze niet zoveel aan doen. Maar ze wist niet precies. Nou, ja, dat was heel grappig. Of grappig, dat was aardig om te zien. En ze was er ook open en eerlijk over. Ze zei zelf dat ze in de loop van het debat het beter ging doen. En ze kreeg er ook berichtjes over, onder andere van Rino Kan. En het was de dag dat in de Tweede Kamer het debat over de regeringsverklaring was.
Oh ja.
Dus daar was Rutte aan het woord de hele tijd, of aan het luisteren. Maar die had toch wel iets meegekregen uit de Eerste Kamer. Die heeft haar ook een complimentje gegeven, dat het eerste debat van haar goed was gegaan.
En over Rutte en onwennig gesproken. Want op de dag van de beëdiging, nou ja, dan werkt het zo dat ze allemaal naar de koning toe gaan. Dan heb je een hele grote zaal en daar staat Rutte naast de koning. En dan komen ze één voor één binnen. En dan
moet Rutte ze noemen en voorstellen aan de koning.
Gunnar Oeslo, staatssecretaris voor cultuur en media.
Dat ging dus niet goed, want Rutte wist even niet meer welke portefeuille ze ook weer had. Hij zei ook staatssecretaris voor cultuur en media, maar dat is voor mij de enige portefeuille waar geen voortzetsel bij staat.
En later heeft hij haar daarover verteld, hè?
Ja, want zij moest daarom lachen. En de koning ook. Ze lachen naar elkaar van wat de premier die is aan het haspelen. Wat is er aan de hand? Uiteindelijk kwam het goed. Maar Rutte had gezegd, ja joh, ik had nog wel veel goed op je naam geoefend. En die kwam er in één keer uit. Maar toen was ik even je portefeuille vergeten.
Ja.
En die Oeslo had dus eerst dat debat in de Eerste Kamer. Dat was een mooie vuurdoop. Maar ze had ook natuurlijk te maken met protest in de cultuursector over de versoepelingen van de coronamaatregelen die in eerste instantie niet in de culturele sector golden. Daar kwam toen dat protest van de theaters bij, de theaterkapsalon. Ze kreeg eigenlijk, vond ik wel aardig dat ze dat vertelde. Ze kreeg heel veel mensen natuurlijk op het dak met vragen en zorgen. En ze kende al die mensen. Ja. Ze zei, iedereen heeft mijn nummer nog uit de tijd, nou ja, tot vorige maand dat ze nog in de culturele sector werkte.
En dus werd ze plat gebeld.
Ja, en dat vond ze niet erg. Ik zei, is het dan niet zo dat ze dan denken dat je dat je wel iets voor ze kan regelen? Nee, die bestuurlijke distantie, die zegt ze wel te kunnen handhaven.
Ze is ook veel gaan praten, hè, toen in die periode met de cultuursector.
En er is langs geweest bij theaters, ja. bij musea. Ze heeft ook afgelopen week trouwens, denk ik, haar eerste opening meegemaakt. De tentoonstelling Revolutie in het Rijksmuseum over Indonesië. Over de Indonesische onafhankelijkheid. Die heeft zij in het Engels mogen openen. Ja. Ik denk dat haar eerste lintjesmoment is geweest.
Tot zover Gunay Oeslo.
Ja.
De volgende die jij hebt gevolgd de afgelopen tijd, waar je een beetje op hebt gelet, dat is de oud-VVD-voorzitter en inmiddels minister voor Natuur en Stikstof, Christiane van der Wal van de VVD. Wat zag je?
Ja, ik zou bij haar denken dat zij was gedeputeerde in de provincie Gelderland. Zij kent, provinciaal besturen.
Ze kent het stikstofprobleem
daardoor goed. Dat is haar portefeuille hier ook. En ze kent de VVD goed, want ze was daar de laatste jaren voorzitter. En dan zit je ook altijd elke donderdag bij het bewindspersonenoverleg hier in Den Haag met alle ministers en staatssecretarissen en de premier van de VVD.
Maar goed, dat is één. Dus het terrein is haar niet onbekend. Ja, maar moest je het ineens zelf gaan doen.
Ja, dat is waar. Maar het viel me op dat ze eigenlijk ook zij niet heel veel andere mensen kende in Den Haag. De VVD uiteraard wel, maar de anderen niet. Dus ze moest echt haar weg nog vinden. Wat ik wel van haar begreep, dat datzelfde BPO, dat bewindspersonenoverleg op donderdag, in deze eerste weken, heel bij de VVD in elk geval, heel erg werkt om die nieuwelingen in te werken. Er is een heel inwerkprogramma. De een doet daar heel gewichtig over, dat het heel belangrijk is.
Beetje geheimzinnig ook.
Een ander doet er wat geheimzinniger over. Rutte die zegt, ja, we doen wel iets, maar dat doen toch alle partijen. Maar het is echt wel een programma. Daar hebben de nieuwelingen daar veel aan. En er zit ook een aardig aspect bij. Dat is denk ik nieuw. Dat ze ook een coach, niet krijgen toebedeeld, maar als je er behoefte aan hebt, dan kun je een ervaren VVD'er, een oud bewindspersoon vragen om jou te begeleiden in dit nieuwe werk, in dit nieuwe bestaan. En daar vertelde Christiane van der Wal over dat ze dat interessant vindt en nuttig vindt. En toen zei ik, nou, wie is dan jouw coach? En dat moest nog worden, die toen match moest nog komen. Ja, ze heeft haar wensen aangegeven. Maar je moet denken aan, ik dacht eerst aan Henk Kamp of Annemarie Jorritsma, ervaren voormalige bewindspersonen. Die zijn al wat langer weg uit de departementen. Dus denk eerder aan Stef Blok of Edith Schippers. En ik begreep van een collega in het kabinet van de VVD, dat is Mickey Adriaansens van Economische Zaken. Ja. Die heeft al wel een coach gevonden en dat is Klaas Dijkhoff.
Oh joh.
Ja. de voormalige fractievoorzitter en ook voormalig minister van Defensie en staatssecretaris van Justitie.
En daar kan ze dan bijvoorbeeld als zij tegen een dilemma aanloopt of met een moeilijk dossier zit of een kamer die er kritisch ingaat, dan heeft zij dus iemand om een beetje mee te sparren.
Ja, te sparren, dat is het een beetje, ja. En dat is in het bedrijfsleven heel gebruikelijk. Bij ons op de krant hebben we ook mentoren, de wat oudere, ervaren redacteuren, die begeleiden nieuwkomers.
Voor nieuwe Kamerleden ook vaak zo,
ja,
dan
dat ze gematcht worden met... Dat is ook helemaal niet zo spannend. Maar ik vind het leuk dat het bestaat en dat iemand als, nou, als Klaas Zijkoff zich daar voor laat lenen. Vind ik hartstikke goed eigenlijk.
Ja, je begint nu over Adriaanse. Zij kende Den Haag eigenlijk al wel een beetje vanaf de overkant, zeiden we dan vroeger, maar dat is nu niet meer zo. Vanaf de Eerste Kamer.
Ja, zij was de laatste ruim drie jaar was ze Eerste Kamerlid. Ze kent dat. Ze heeft natuurlijk ook veel debatten gedaan met het vorige kabinet. En nu dus zelf in het kabinet op economische zaken en klimaat. Maar zij doet vooral economische zaken en de digitale...
Digitalisering.
Ja, maar dan is het weer de andere portefeuille dan staatssecretaris Van Huffelen. Het is allemaal een beetje verspreid, maar zij doet big tech onder andere.
Hey, en nog even over Christiane van der Wal. Ja. Die doet dus natuur en stikstof. Wat ik ook nog interessant vind aan die nieuwe ministers is dat ze een manier moeten vinden waarop zij met hun dossiers omgaan. Dus ook hoe zij hun debatten voorbereiden bijvoorbeeld. Ze had een debat over... Natuurbeheer, als ik me niet vergis.
Ja, over de Wadden, het Waddengebied. Dan is het goed dat je, daar kun je alles op inlezen. Maar zij dacht, nee, daar moet je dan naartoe. En er worden allerlei werkbezoeken natuurlijk ook gepland voor alle ministers. En zij wilde heel graag eigenlijk een paar dagen voor dat debat kwam meteen naar de Wadden. Dus dat was haar eerste werkbezoek. En toen heeft ze gevraagd of haar ambtelijk staf direct naar de ministerraad een tripje kon regelen van 2 dagen met overnachting... op en rond de Waddenzee.
Ja.
En ging ze met de Waddenvereniging praten en met een bootje varen en daar over de problemen horen. Dat vond ik eigenlijk wel een goede manier, want je kunt niet alles uit dossiers halen natuurlijk.
Zij zat laatst, was ik na afloop van een ministerraad, stond ik bij het touwtje, waar dan al die ministers naar buiten komen lopen. Toen speelde die kwestie van Soumaya Sala, dus dat VVD, die adviseur die ooit bij de Hofstadgroep heeft gezeten, veroordeeld is. En toen werd zij daarover gevraagd, want zij was natuurlijk voorzitter geweest van de VVD.
Ja,
en dat was al in haar periode ook allemaal gebeurd, dat Sala daar adviseur was. En dat vond ze zo ongemakkelijk. En dan is dat interessant van, oké, hoe gaat zo'n bewindspersoon daar dan mee om? Waar kiest ze voor?
Ja.
Ja, en dit, ik kan niet anders samenvatten dan dat het een beetje verviel in niksigheden, zeg maar. De verwijzen naar de huidige voorzitter. Dus dat vond ze best spannend, volgens mij.
Ja, het lijkt me ook, maar aan de andere kant, bestuurlijk gezien is het ook zo. Zij is daar niet meer voor verantwoordelijk.
Ja.
Bij de ministerraad, even uitloop gisteren, werd Hugo de Jonge bevraagd over iets van zijn vorige portefeuille en het OMT. En dat vond hij heel vervelend, want nu is het pakje Jan van Ernst Kuipers niet meer van hem.
Ja, dus, dat is dan vaak ook het standaard antwoord, hè?
Ja,
dat valt niet meer
het is
onder
heel
mijn,
begrijpelijk. Wel frustrerend voor journalisten. Wat me ook opvalt bij alle ministers met een portefeuille die heel algemeen gesteld over dingen gaan, niet over geld. Dat zijn de werkbezoeken. Je moet maar eens kijken naar alle Twitter-accounts van al die bewindspersonen. Elke dag fotootjes van bewindspersonen die naar een fabriek gaan of naar een boerderij gaan of naar de Waddenzee gaan. En volgens mij is het meest geschonken welkomstcadeautje een paar kaplaarzen. Ik geloof dat Hugo de Jonge er al een paar heeft staan.
Twee paar.
En het tweede paar was volgens mij geschilderd met zijn... Met zijn bekende motiefjes.
Ruud de Wild had er volgens mij eentje voor hem geschilderd. En die andere kwam van de gemeente Rotterdam. Ja. Maar hij kreeg er dus, voor zover ik weet, 2 in de eerste 2 weken waarin die minister voor wonen was. Dus dat was wel.
Dus de bouwhelm en de kaplaarzen zijn wel de geëikte cadeaus voor nieuwe bewindspersonen. En als je op Twitter kijkt, dan zie je waar ze allemaal heen gaan. Dan willen ze ook natuurlijk laten zien.
Ja.
Ze moeten met het veld spreken, dat is ook begrijpelijk.
Ja, tuurlijk. En vroeger had je altijd zo'n. Ik weet niet of je die periode nog kent, maar dat je. Hoe heet die website ook alweer? Tumblr. En dat was een soort blogwebsite. En iemand had ooit een Kim Jong-un looking at things. En dan allemaal foto's van Kim Jong-un die wijst naar...
Ja.
Als je door de timeline van Hugo de Jonge gaat, dan zou je iets vergelijkbaars kunnen maken.
Ja, ik heb dat verzameld ooit van Henk Kamp als minister van Economische Zaken. Henk Kamp kijkt naar dingen.
Ja, het is echt vrij geweldig.
Met een witte jas aan of een haarnetje op en dat soort dingen. En dan de fabriek in.
Ja.
Nou, wat ook wel aardig is de belangrijkste steunpilaren voor nieuwe bewindspersonen zijn natuurlijk hun ambtenaren op de departementen. Die hebben een overdrachtsdossier samengesteld. Wat zijn de belangrijkste dingen die nu spelen? Maar ook welke mensen moet je snel leren kennen? Voor welke mensen moet je nu tijd nemen? en welke mensen kunnen misschien wat langer wachten.
En dan heb je dan over mensen in de politiek of buiten de politiek?
Geldt vooral voor mensen in eerste instantie op het ministerie.
Oh ja.
Welke ambtenaren doen ertoe. Zijn nu belangrijk om eventjes te spreken, met kennis te maken. En buiten het ministerie, dan heb ik niet over politici, maar over de lobby, de organisaties waar je kennis mee maakt. Wat ze dan de partners noemen of de stakeholders, nog veel lelijker wordt. Het zijn natuurlijk gewoon vaak lobbygroepen. En de ambtenaren die maken daaruit een selectie van wat zijn nu belangrijke partijen waar je mee moet praten. Daar gaan we als eerste naartoe of die laten we eerst als eerste langskomen. En dat is niet willekeurig. Ik denk dat grote clubs eerder belet krijgen bij de minister dan kleinere clubs. Aan de andere kant, als er nu dingen spelen, bijvoorbeeld de Wadden, dan hebben de Wadden voorrang op, Zuid-Limburg.
Wat ik wel interessant vind, is dat zo'n minister op dat moment dus eigenlijk, ik kan me voorstellen, vooral in de eerste weken, als je nieuw bent in Den Haag, volledig steunt op dat ambtelijke apparaat en op al het advies dat je krijgt.
Mm-hmm.
En er moet een omslagpunt komen, bij de een misschien wel, bij de ander zal dat misschien helemaal niet zo zijn, dat ze meer zelf daar prioriteiten in gaan aanbrengen, ja, bijvoorbeeld, weet je, ja, wel? Zelf, ja, accenten willen gaan leggen.
Ja, omdat voor mij is het moeilijkste, dat heb ik een van de ministers horen zeggen, is dat je, als je zodra je op dat kantoor zit, op het ministerie zit, op het departement, dat je dan het contact met de buitenwereld verliest. Dat je je verzandt in die ambtelijke molen met paparazzen en ambtenaren. En op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook zelf, je hebt de behoefte om zelf het veld in te gaan of van Kamerleden te horen waar zorgen zijn, waar problemen zijn, waar knelpunten zijn, waar je iets aan wil doen.
Je leest je in en je denkt, ik vind dit het belangrijkste, ja, probleem, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja.
En Kamerleden, ik heb ook van veel Kamerleden gesproken hoe die kennismaking verloopt. En die zijn dus ook geneigd om nu al dingen in te steken. Om te zeggen, Michiel van Nispen van de SP, die heeft een initiatiefplan, een initiatiefwet. En hij zegt, dat ligt niet bovenop het stapeltje bij Frank Weerwind, de minister van Rechtsbescherming. Maar als ik hem er nu op wijs, dan zal hij er weer gaan denken. Omdat die ambtenaar dat niet hebben klaargelegd.
Ja, ja.
En Lisa Westerveld van GroenLinks, die zich heel erg over de jeugdzorg ontfermt en de problemen daar, die heeft met de kennismaking met staatssecretaris Van Ooyen van de ChristenUnie, die er onder andere over gaat, gezegd, er zijn problemen met een aantal, noem ze al gewoon namen van patiënten of van de ouders van patiënten.
Echt cases, ja.
Cases. En ik vind dat je daar nu iets voor aan moet doen. Dat zijn best natuurlijk confronterende verzoeken en eisen. Want dat is een kwestie van behandeling of niet behandeling. En ook wel soms een kwestie, ja, van leven of dood.
Ja. Over die ambtenaren gesproken, dan daarna gaan we door naar de volgende bewindspersoon.
Ja.
Zij maken natuurlijk altijd inwerkdossiers, hè?
Ja.
Voor nieuwe aantredende bewindspersonen. Dat gaat dan over, voor een deel zijn die ook vertrouwelijk, weet je wel, wat er allemaal speelt op het ministerie, waar ze op moeten letten. En onze collega Guus Valk had toen die dossiers allemaal gepubliceerd werden, want die zijn gewoon openbaar voor een deel, had daar een stuk over geschreven, hè, van wat voert nou de boventoon. En een van die dingen was dus de druk die op ambtenaren, of die zij voelen, weet je wel. En dat gaat over het werktempo, onder andere. Maar ook over dat hun rol vaker uitgelicht wordt.
Ja, dat. En de druk vanuit de Kamer. Dus eindeloze stroom Kamervragen moeten natuurlijk allemaal worden beantwoord binnen een bepaalde termijn, soms met enige spoed. Dat kost heel veel tijd voor ambtenaren. Er worden hele teams opgezet om Kamervragen van, laten we zeggen, lid Omtzigt te beantwoorden binnen een bepaalde termijn. En WOP-verzoeken, zowel van burgers als van journalisten als van Kamerleden.
Ja.
WOP-verzoeken, dat is een heel juridisch traject. In die overheidsdossiers had Guus in ieder geval een soort rode draad gezien dat het verzoek toch was aan de nieuwe bewindspersoon van probeer dat een beetje af te remmen.
En nu valt dus een beetje op in die eerste debatten dat ministers, staatssecretarissen daar dus best bevattelijk zijn voor die opdracht. Ze nemen hun ambtenaren eigenlijk in bescherming. En de vraag is, hoe lang gaat dat nog duren? Dus dan benoemen ze eventjes, hè, van, dit vraagt wel heel veel van mijn ambtenaren om deze Kamervragen allemaal binnen de gevraagde termijn bijvoorbeeld te beantwoorden.
Ja, dan is de vraag wie met dat armpje drukken wint. Het Kamerlid of de Kamerleden of de ambtenaren.
Ja. En hoe lang die boodschap dus nog blijft klinken bij zo'n minister. Oké, de volgende. Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van het CDA.
Zij komt uit Maastricht, was daar wethouder en daarvoor raadslid. Kent Den Haag vanuit die rol misschien wel, maar eigenlijk niet goed. En die komt op deze portefeuille samen met haar minister Infrastructuur en Waterstaat is Mark Harbers van de VVD.
Heel goed.
Die moest ze ook er even leren kennen. Zij kennen natuurlijk alleen eigenlijk de CDA'ers hier in Den Haag.
En jij volgde haar eigenlijk vooral specifiek op één dag. Ja, en dat was meteen...
ja. Ik heb haar eerste dag in de kamer gevolgd. En dat was echt een hele zware dag voor haar. Behalve dat ze met mij even moest praten.
Dat is inderdaad heel zwaar, ja.
Dat was heel zwaar. Maar ze had daarvoor 3 debatten achter elkaar. En dat waren weliswaar korte debatten. Namelijk de zogeheten 2-minuten debatjes.
Die duren wel iets langer dan 2 minuten.
Maar... zeker, maar de Kamerleden krijgen 2 minuten spreektijd. En dan worden er heel snel nog even 1 of 2 vragen gesteld. En dan wordt er een motie ingediend. Dan is er even kort pauze. Schorsing, dan mag de staatssecretaris in dit geval even zich terugtrekken met de ambtenaren om die antwoorden daarop te formuleren. En dan terug naar de Kamer om die te beantwoorden. En had ze er 3 achter elkaar over 3 totaal verschillende onderwerpen. Over het spoor, spoorwegen waar ze over gaat. Er werd bijvoorbeeld gevraagd door de PvdA of de, nou, ik weet niet hoe die brug heet, maar de spoorbrug in Maastricht kon worden behouden, gerenoveerd, ja. Et cetera. Er was een debat over emissierechten of emissie van CO2-uitstoot. En er was een debat over circulaire economie.
Dat zijn dus echt hele verschillende onderwerpen. Ja. Dan moet ze dus inlezen op alle 3 die onderwerpen. Ja.
Het viel me op dat ze dikke stapels papieren bij zich had, grote mapjes. En ik zag haar bij de uitgang na de derde debat. En toen een grote stroom, groep ambtenaren, die kwam haar tegemoet gelopen. En die waren allemaal opgelucht en blij en complimenteus dat ze het goed had gedaan.
Nou, en daar viel jou iets op in die 3 debatten, dat er eigenlijk het lerend vermogen met het debat toenam.
Ja, dan moet je gewoon maar even luisteren, want dat is heel, was... aandoenlijk om te zien.
Het eerste debat die dag.
Dus het woord is aan de staatssecretaris.
Ja. Mag ik daar zitten? Oh, ja, daar staan. Ja, dan ga ik hier staan. Ook goed.
Wat gebeurde hier?
Nou, dat was heel vrij komisch. Zij zat in vak K, het ministersvak. Daar zit je te wachten tot je aan de beurt bent. De voorzitter van dienst was Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren. Ondervoorzitter van de Tweede Kamer, die gaf haar het woord. Dan staat ze op en gaat ze achter zo'n spreekgestoelte staan. Maar zij liep automatisch naar het spreekgestoelte van de Tweede Kamerleden. Dat driehoekje naast de voorzitter. Daar ging ze rustig achter staan en ze wilde beginnen. Die microfoon stond uit en die voorzitter had dat eerst niet in de gaten. Die keek zo. En die schrok, die zei, nee, je weet zo, je moet niet hier zijn, je moet daar staan. Toen heeft een bode haar weer terug naar VK begeleid en gezegd, dit is uw spreekgestoelte, u moet van achter dit katheder moeten spreken.
Oké, en toen kwam het tweede 2-minuten debat op dezelfde dag en toen ging het al wat beter.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga in 1 keer achter het goede spreekgestoelte staan, dus dat scheelt alweer.
Ja, dus ze zag er zelf ook de grap wel van in.
Ja, maar toen kwam het derde debat en tot haar verbazing deed die tafel iets.
De staatssecretaris.
Ja, voorzitter, hier gaat alles vanzelf. Zelfs de tafel gaat vanzelf omhoog als ik hier ga staan.
Oké, dit is nog enigszins grappig.
Ja, ze vertelde er nog over dat sowieso, zei ze, op het moment dat ik staatssecretaris was, beëdigd was, ik naar het departement ging... ging alles vanzelf. De deuren gingen open, de auto stond voor, mijn tas werd aangegeven, de dingen die ik niet meer hoefde vast te houden werden aangenomen. Ze houdt zelf graag nog wel haar tas vast, maar ze wordt automatisch begeleid en naar huis gereden en weer terug. En dat was ze niet gewend.
En hoe kijk je hierop terug?
En dat een tafel dan zelf omhoog komt, vond ze ook magisch.
Ja. Maar goed, het was die dag niet alleen maar dit, want het had ook te maken met haar eerste media-optredens, of in ieder geval haar eerste grote media-optredens.
Ja, nou ja, ik had met haar even een korte evaluatie van deze 3 debatten. Mm-hmm. En haar eerste indruk over Den Haag heeft ze over verteld. En ik had een heel korte tijd, 10 minuten, want ze moest door naar een eerste televisieoptreden bij het programma De Hofbar. En dan maakt ze kennis met een van de toch wel scherpere interviewers van Den Haag, in Den Haag, Rutger Kastricum.
Waarom zou je niet morgen kunnen zeggen, ik geef de opdracht aan het RIVM. RIVM zegt voor onze camera ook, dat zou nu het beste zijn, dat is een aanbeveling, om op het terrein te meten.
Ja.
Dus de RIVM moet daar naar binnen het terrein op en bij de pijp gaan meten. Waarom geeft u die opdracht niet?
Ja, het RIVM heeft ook aangegeven dat ze graag in gesprek willen met Tata en de provincie om kijken waar het grote gat vandaan komt.
We zijn al jaren in gesprek. Die mensen die daar wonen, die worden gek van wat u
doet. Maar daarom is het, ook voor de mensen, is het heel erg belangrijk dat we duidelijkheid hebben over waar het probleem vandaan komt.
Meet dan aan de pijp. Waarom meet u dan niet aan de pijp?
We willen dat de luchtkwaliteit en de gezondheid van de omwonenden verbetert.
Maar waarom doet... Geef dan eens antwoord op de vraag. Waarom doet u niet de metingen aan de pijp op het terrein? Waarom geeft u die opdracht niet aan het RIVM? RIVM, waarom zou u dat niet doen?
We gaan zorgen dat alle stappen goed worden doorlopen. En,
welke stappen?
Zeg maar, voor stappen? De zomervakantie hebben we nog een onafhankelijk...
Jij stond hierbij, hè? Terwijl, terwijl het interview werd opgenomen. Hoe ging dat?
Nou, het was een moeilijk onderwerp, de vervuiling bij Tata Steel. Dat speelt al jaren natuurlijk, maar politiek gezien vrij recent. En dat ligt ook onder andere op haar bordje. Het was een beetje klassiek gefilmd. Ze kwam van de roltrap af met een voorlichter. En ze denkt, nou, dit is een soort reportage. De nieuwe staatssecretaris van de INW. Maar ze werd meteen hard ondervraagd en scherp. En terecht door het Kastikum die dit dossier al een tijd volgt. En ze gaf maar geen antwoord of geen bevredigend antwoord. Dus ze werd... Ze bleef netjes. Ze begon eerst natuurlijk de dingen te zeggen die je moet zeggen. Namelijk, we denken aan de bewoners of de omwonenden en aan de volksgezondheid. Maar ze gaf geen antwoord op die concrete vraag waarom daar niet op de juiste manier gemeten wordt. En Kastikum werd steeds ongeduldiger. En zij eigenlijk ook. En op een gegeven moment wilde ze weglopen. En toen riep hij het ook van, ja, je wil weg, hè, je wil weg. En ze waren nog niet klaar met het gesprek wat hem betreft. En aan het eind had ze wel de truc die wel meer politici doen. Toen is ze ook gewoon gaan lopen. En toen is ze weggelopen.
En haar woordvoerder?
Die stond er ook bij, maar die liep met haar mee. En dat was, denk ik, als je de hele dag beschouwt. Ik denk dat ze daar een uur of vier in de kamer is geweest. Los van kennismaking en misschien koffie drinken. Maar dit was drie lastige debatten. Niet de weg weten in de plenaire zaal. En een confrontatie met Rutger Kastikum.
Daar zag je dus onwennigheid van hun.
Ja, en ik denk ook buitengewoon leerzaam.
Gaan we naar een oude bekende op het Binnenhof, Marnix van Rij. De staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst van het CDA.
Ja, niet geheel onomstreden, omdat hij zelf belastingadviseur is geweest, jarenlang, bij een van de grote belastingadvieskantoren. En dat zijn de kantoren die in Nederland belastingconstructies slim weten op te tuigen voor grote bedrijven en vermogende mensen. Hij moet dan, het klimaat is er ook een beetje van Nederland, moet van het imago belastingparadijs af.
Ja,
en daar moet hij voor zorgen. Maar hij zegt, Nederland is geen belastingparadijs.
Dat is zijn eerste woorden waarmee hij meteen onder vuur kwam. Precies. Volgens mij was hij toen nog niet eens beëdigd. Hij was pas langs geweest bij Rutte in het logement.
Het was nog bij zijn sollicitatiegesprek eigenlijk.
Ja.
Er is ooit in de Tweede Kamer een motie aangenomen die stelling wel bevestigt. Nederland is een belastingparadijs. Dus, het is de ambitie van het kabinet om ongewenste belastingconstructies onmogelijk te maken. Nou, dat moet hij gaan doen, dus dat wordt lastig. Maar goed, hij kent het dossier wel goed, dat is weer een voordeel. Hij was jarenlang senator en woordvoerder fiscaliteit, financiën voor het CDA. Maar goed, hij kreeg geen warm welkom in de Tweede Kamer. Want hij moest meteen aan de bak, twee weken na de beëdiging, op twee lastige dossiers. Ten eerste werd hij bij het vraaguurtje opgeroepen. We weten allemaal dat de inflatie hoog opgelopen is. Dat het vooral te merken is in de energieprijzen en brandstofprijzen. En hij kreeg vragen van een Kamerlid van DENK, of niet de accijnzen, belastingzaak, de benzine moesten worden verlaagd. Nou,
van Stefan van Baarle, hè?
Stefan van Baarle van DENK.
En dat ging je helemaal doorheen en toen moest hem toch nog even iets van het hart.
Dank u wel. Dan wil ik de staatssecretaris van Financiën van harte bedanken voor zijn vuurdoop vandaag in onze Kamer.
Ik dacht dat dat morgen zou zijn. Ja.
Ja, we hebben het een dagje vervroegd.
Nou, dit ga ik even uitleggen. Die vuurdoop was inderdaad een dag later gepland. Want toen kwam het eerste debat over eigenlijk de eerste grote lastige kwestie voor het kabinet. Enorme financiële tegenvaller van enkele miljarden, mogelijk tientallen miljarden.
Dit wordt een gigantisch hoofdpijndossier.
Ja, dat gaat over de vermogensrendementsheffing. Zeg maar de indirecte vermogensbelasting in Nederland. Die is door de Hoge Raad eigenlijk geblokkeerd. De formule die daarvoor bedacht is door het vorige kabinet. Rutte 2 nog, door Erik Wiebes, die is onwettig verklaard door de Hoge Raad. Dus de Belastingdienst en de staatssecretaris van de Financiën heeft deze belastingsoort moeten stopzetten, waardoor mensen met veel spaargeld of vermogende mensen, rijke mensen, geen vermogensbelasting meer betalen. Nou, dat is natuurlijk politiek buitengewoon gevoelig in een land waar de vermogensongelijkheid alleen maar toeneemt en toe is genomen de laatste jaren.
Ook nog iets, daar schreef onze collega Rick Rutte over, waar de coalitie anders over denkt.
Precies.
Of waar in de coalitie anders over wordt gedacht.
Want dat is een gat in de begroting nu van 4, 5 miljard. Er moeten mensen gecompenseerd gaan worden. Dat gaat misschien 10, 20 miljard kosten. Heel lastig. Wie moet dat gaan betalen? Want het is een gat in de begroting. Moet je het weer bij dezelfde vermogende mensen op gaan halen? Of moeten alle belastingbetalers daar mee gaan doen? Mensen die werken, jij en ik. Dat vinden de meeste partijen ook niet heel erg eerlijk. Hij moest daar over tekst naar uit te geven. En dat was een lastig debat waarbij mij opviel, tot slot nog even over dit. Alle nieuwe bewindspersonen die binnenkwamen in de Kamer, kregen altijd van alle sprekers een warm welkom. Welkom aan de nieuwe staatssecretaris. Welkom aan de nieuwe minister. Wij wensen u succes, ook al zullen we het niet altijd eens zijn. Mm-hmm. Maar bij Van Rijen was het meteen hard erin gekletst, geklapt met lastige vragen.
Ja, met gestrekt been erin. Ja. Dus een echte vuurdoop kwam eigenlijk een dag later na die ongeplande vuurdoop in het vraaguur, zal ik maar zeggen. Ja. Hoe hield hij zich daar? Want hij is natuurlijk geen onbekende in de politiek.
Ja, ik moet zeggen aan Lubbers denken. Een van zijn leermeesters. Want hij blinkt uit in heel veel tijd nemen voor zijn antwoorden. Langzaam spreken, heel goed uitleggen. Bij een soort college gaat hij geven als een soort saaie, in slaap sussende leraar wiskunde. Dat doet hij. En dan gaat hij het hele belastingstelsel uitleggen waar niet om gevraagd wordt. En dan ben je eigenlijk als vraagsteller alweer vergeten wat je gevraagd had en wat hij ook weer had moeten terugzeggen. Dus je moet heel erg goed opletten als je niet al in slaap bent gevallen. Daar is hij heel goed in. En vooral ook geen toezeggingen doen. Ja. Niks beloven. En dan zat hij daar wel uren te praten. Dus met je mix van Hugo de Jonge van lang praten en van wolligheid van Ruud Lubbers.
Weet je wat mij echt opvalt aan Marnix van Rij? Dat vind je echt een fascinerend iets. Ik ken weinig mensen die over zichzelf praten in de derde vorm.
Ja, ja voorzitter, ik begrijp de gedachte. Deze staatssecretaris gaat hier niet nu à bout portant toezeggingen op dat punt doen. Maar hij verwijst wel naar het coalitieakkoord waar het nodige over de onbelaste reiskostenvergoeding is gezegd.
Wie praat zo? Alsof ik over mezelf... Nou ja, anyway, dit viel mij dus heel erg op. Ja. Nog één ding even over wat je net zei. Zo'n moeilijk debat. Nieuwe staatssecretaris in dit geval. Maar goed, het geldt ook voor ministers. Ja, je kan je natuurlijk inlezen, wekenlang. Maar je zal altijd geconfronteerd worden met bijvoorbeeld een Kamerlid dat al veel langer portefeuillehouder is op een bepaald onderwerp, dat je een beetje kan verrassen.
Ja.
Zie je veel bodes heen en weer lopen naar die ministers toe, bijvoorbeeld of staatssecretarissen, met briefjes van ambtenaren?
En in het algemeen zie je dat wel vaak. Als een staatssecretaris of minister in vak K zit en de Kamerlid is in het woord, dan worden er voortdurend briefjes gebracht. Eén van de staatssecretarissen die ik sprak, dat is Oeslo, waar we het net over hadden, die vertelde ook in de Eerste Kamer bij dat debat dat zij ook niet precies wist wat ze allemaal kon zeggen of toezeggen. Dus daar kwamen steeds instructies van ambtenaren, die volgens mij ook niet in de zaal zelf zitten, maar die zitten mee te kijken. Dus dat gaat dan via bodes. En dat is wel de manier waarop het op het gaat. Ik denk ook dat inmiddels wel met sms of WhatsApp-verkeer gaat.
Want die Kamerleden zijn natuurlijk hartstikke scherp aan het luisteren. En voordat je het weet, heb je iets toegezegd. En ben je miljoenen kwijt aan iets wat je niet meer terug kan draaien.
Voor mij is het mantra niks toezeggen, zonder dat het in de ministerraad is besproken. En ik heb ook erg gelet op, overigens op Sigrid Kaag afgelopen week. Die had een groot financieel debat over de startnota, de begrotingsregels van het nieuwe kabinet. En ik was heel benieuwd hoe zij dat zou gaan doen. Haar wordt verweten dat ze daar niet geschikt voor is. Omdat ze niet zoals Dijsselbloem of Wouter Bos of Hoekstra uit een soort zakelijke verleden heeft. Dat vond ik een beetje flauw, want ze heeft ook wel degelijk economie en politiek gestudeerd. En ze is minister geweest. Maar ik was heel benieuwd hoe zij een debat met mensen als Pieter Omtzigt, Ilko Heijnen, Pieter Grinwis, allemaal financieel experts van de Tweede Kamer, hoe zij over begrotingstechniek zou gaan spreken. Maar het debat werd afgebroken omdat het te lang duurde. Dus dat gaat pas volgende week verder. Of over 2 weken. Dus,
ja, want daar gebeurde iets interessants. Hè? Dat debat, dat werd dus halverwege gestopt.
Het werd gestopt, omdat het zou dreigen uit te lopen tot na 11. En dat is eigenlijk de afspraak om niet meer tot na 11 te vergaderen. En ze wilde niet de minister in haar verhaal onderbreken. Dus het is stopgezet na de termijn van de Kamer. En dus ik moet nog steeds wachten op het college van Sigrid Kaag over de Rijksbegroting.
Nou, daar heb nog even geduld. Ja. De volgende persoon is wel interessant, omdat, kijk, je hebt als minister dat je te maken kan krijgen met media, omdat de onderwerpen waar jij verantwoordelijk over bent ineens hoog oplopen.
Ja.
Maar het kan ineens ook dat je zelf in het middelpunt van de belangstelling komt te staan, al was het in dit geval kortstondig, bij Henk Staghouwer, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de ChristenUnie.
Ja, die kreeg 2 weken geleden opeens een headline op Teletext en op nu.nl dat er in zijn vorige functie als gedeputeerde in Groningen, dat er onderzoek wordt gedaan naar een bepaalde gronddeal die omstreden zou zijn geweest en die de provincie miljoenen zou hebben gekost, onnodig. En dan moet je waarschijnlijk, dan gaan er dan belletjes in Den Haag van de Kamer, van het departement. Ik denk ook wel van de algemene zaken van, hey, wisten we dit? Hadden we dit moeten weten? Kun je het uitleggen? Ik heb het hem uiteraard ook gevraagd en hij zei, dat was voor mij niet nieuw, want dat had in de lokale media al lang gestaan en dat de Provinciale Rekenkamer dat onderzoek gaat doen, dat was ook al bekend. Hij deed er erg
luchtig over.
Hij was niet geschrokken, zei hij. Ik was er niet bij toen hij 's ochtends die headline op zijn telefoon kreeg. Het lijkt me best lastig als je als eerste minister dat krijgt. Als je iets over het verleden opeens wordt opgerakeld of opeens in de media komt, dan moet je toch mee kunnen dealen. Hij deed er tegen mij vrij ontspannen over.
En toen je hem toch sprak, toen ben je meteen gaan vragen naar hoe was dat eigenlijk de eerste paar weken?
Nou, want hij was over iets anders minder ontspannen. Dat vertelde hij heel eerlijk. Hij had al na 1 week had hij een commissievergadering. Dat is geen plenair debat, maar een debat met alleen met de commissie in een kleinere zaal. Over de meststoffenwet. En die schijnt enorm ingewikkeld te zijn.
Ik heb het niet op de voet gevolgd.
Ik ook niet, maar het is heel ingewikkeld. En hij had er wel eens van gehoord. Maar hij wist ook, het is heel ingewikkeld. Ik moet een debat gaan doen met ervaren Tweede Kamerleden op het dossier, landbouwdossier. Geurts van het CDA bijvoorbeeld. Die kende hij al wel, maar die weet veel meer van dit dossier dan hij. Dus hij was echt nerveus en hij gaf ook toe dat hij er minder van had geslapen. Nou, dat vond ik ook heel eerlijk dat hij dat heeft verteld.
Ja, en hij vertelde jou ook over iets wat bewindspersonen ook doen in hun eerste weken. En dat is kennis maken met iedereen in de Kamer. Tenminste, de dossierhouders waarmee zij vooral veel te maken zullen hebben.
Ja, dat doen alle bewindspersonen. Dat is wel gebruikelijk. Dat het initiatief ligt bij de bewindspersonen. We gaan de Kamer leren kennen. Dus de woordvoerders van de portefeuille. Zowel in commissieverband met z'n allen of één op één. En dan gebeurt het ook wel meestal hier in de Kamer. Dus het Kamerlid ontvangt en zorgt voor koffie. Maar de bewindspersoon die meldt zichzelf. En op die ene dag dat hij dat deed, toen had hij heel veel gesprekken gehad. En ik denk ook nog wel een debatje. En toen zei hij, ja, ik had s'avonds op mijn telefoon zag ik dat ik 11.000 stappen had op mijn stappenteller. En ik ben eigenlijk voor het Kamergebouw geweest. Ja. Dus die heeft echt wel een flinke mars gehad door het Huis van de Democratie.
Ja, meer ministers doen dat. Hè? Je sprak bijvoorbeeld Laura Bromet, die had gesproken met Hugo de Jonge.
Ja, zij is Kamerlid voor GroenLinks. En die heeft me ook met de mensen van haar portefeuille natuur, stikstof, landbouw, wonen, kennis gemaakt. Zij is zij wil het niet alleen maar over koetjes en kalfjes hebben en alleen maar koffie drinken. Zij wil ook meteen de agenda zetten. En bij Hugo de Jonge had ze nog wat oud zeer te verwerken. Want GroenLinks, zoals we weten, hadden vorig jaar graag willen meeregeren, maar mochten niet meepraten met de formatieonderhandelingen. Onder andere vooral door het CDA, door CDA-leider Hoekstra. Dus Laura Bomet die zei tegen de jongen in dat gesprek, ik vond dat jullie als CDA hele onaardige dingen over ons hebben gezegd. Ik ben daar behoorlijk van ondersteboven geweest. Ben ik nog niet vergeten. Dus dat wou ik even gezegd hebben.
Wat was daarop zijn antwoord?
Nou, de jongen zou hebben gezegd dat hij daar niet bij was geweest. Dus hij kon daar niet zoveel aan doen.
Huppakee, dat is iemand anders probleem. Ja. Maar wat gebeurt er verder in dit soort gesprekken? Want Robert Dijkgraaf heeft het gedaan. Ja. Die heb ik wel eens bij Pieter Omtzigt naar binnen zien lopen. Dennis Wiersma heeft het gedaan. Die heb ik wel eens bij Volt naar binnen zien lopen.
Iedereen doet het. Het is kennismaken. Het is gewoon even een beetje een beleefdheidsbezoekje. Even praten over, nou, als je elkaar echt niet kent, wie ben jij en wie ben ik? Wat doe je? Dat weet je al wat je doet. Maar wat vind je belangrijk? Wat is je persoonlijke drijfveer om in de politiek te zitten? Wat vind je op deze portefeuille die ik beheer als minister en die jij als Kamerlid kritisch moet beschouwen? Wat vind jij belangrijk? Zodat die bewindspersoon daar een beeld bij heeft, wat de SP daar belangrijk vindt of GroenLinks. Zijn er aandachtspunten waar zij ook aan moeten denken die misschien niet in het regeerakkoord staan? Dat is op zich vrij ver en ook nog zonder ook nog vrij vriendschappelijk, zeg maar.
Is ook niet exclusief voor Rutte 4 of zo?
Nee hoor, dit is vrij gebruikelijk bij alle kabinetten. Ja. Het is gewoon netjes. Dan weet je wel, de volgende keer is er een Kamerdebat, dan is het serieus voor het echie. Maar dan kan je iemand een beetje beter inschatten. En het praat en het discussieert makkelijker als je elkaar kent. Dat is een beetje de gedachte.
En daarnaast hebben bewindspersonen een soort eerste commissiedebat vaak, hè, met de commissie die hun portefeuille volgt. En zo'n commissie bestaat dan dus uit portefeuillehouders die in de Tweede Kamer zitten. En dat is ook een soort agenda settend. Dus dan maken ze vaak een rondje en kan iedereen zijn prioriteiten noemen.
Ja, dat noemen ze het hoofdkleine debat of het hoofdkleine vergadering met z'n allen. Maar er was één zo'n centrale sessie met de 3 bewindspersonen van Justitie en Veiligheid. Noem ze maar even op.
Dylan Jessioukas uiteraard.
Minister van Justitie en Veiligheid.
En dan heb je Erik van den Burg van Asiel en Migratie.
Staatssecretaris Asiel en Migratie.
En dan heb je natuurlijk Frank Weerwind voor rechtsbescherming.
Voor rechtsbescherming. Nou, die kwamen z'n 3 naar de Kamer. Het
voelt echt als een toetstip, man.
Je hebt ook je je appeltaart gewonnen.
Oké, okay, gelukkig. Ja.
Maar die kwamen met z'n allen praten met de commissie J en V. Alleen de SP wilde daar niet mee doen. Het was, je mocht maar één woordvoerder afvaardigen naar die vergadering. Het was besloten, deze plenaire kennismaking. Het was niet misschien een officiële hoofdlijnenvergadering. Maar het was een informele sessie waar geen camera's bij waren of journalisten. En toen heeft de SP gezegd, daar zijn we niet bij.
Waarom niet?
Nou, hij zei, Michiel van Nispen is de woordvoerder daar. Mm. Die zei, ik wil alles kunnen zeggen tegen die bewindspersonen, maar dat wil ik ook tegen de buitenwereld zeggen, dus ook tegen journalisten. En ik vind het niet goed dat hij dat achter de gesloten deur is. Hij vindt het overigens niet erg om individueel kennis te maken, dat heeft hij ook gedaan. Maar zo'n commissievergadering met andere fracties vond hij gewoon ingewikkeld. Dus de SP is daar wat principeler in, die vindt het toch een beetje neigen naar achterkamertjes, nee, gekonkel. Maar dat heb ik veel Kamerleden voorgelegd. Dat is het niet. Er worden daar geen zaken gedaan van, kunnen jullie ons steunen op dat dossier? Dan helpen we jullie daarmee. En ik sprak ook nog met de Nestor van de Tweede Kamer, Kees van der Staaij, over dit fenomeen.
SGP-leider,
die al 1000 jaar in de Kamer zit. Die heeft heel veel bewindslieden zien komen en gaan. En die zei, het is nuttig om met elkaar dit soort gesprekken te hebben. En niet alleen bij het begin van het kabinet, maar ook in de loop van het jaar of van de jaren. En het is... waarom? Dat je van elkaar weet wat je zou willen en wat je aan elkaar zou kunnen hebben. En niet alleen in tijd van nood. Dus als het kabinet het SGP nodig heeft voor een wetsvoorstel en er is een probleem met een meerderheid, dan zegt hij, ja, dan kunnen ze bij mij langskomen omdat ik misschien 3 zetels heb. Maar ik vind het eigenlijk prettiger dat ik vaker met ze praat en niet alleen maar als ze me nodig hebben. Dus je moet, het is met je geven en nemen, maar eigenlijk gaat het de hele periode door. Dus hij vond dat heel nuttig bij zijn openingsgesprek om als SGP aan te kunnen geven wat hij belangrijk vindt, in de hoop dat ze daar rekening mee houden en dat ze niet alleen maar rekening met je wensen houden als het nodig is.
Ja, maar goed, dan is het dat eerste gesprek is dan dus niet echt een geven en nemen gesprek, zeg maar. Maar daar wordt wel het zaadje geplant voor als het later nodig
ja,
is.
Bijvoorbeeld ja. SP die wijst op, ik heb een initiatiefnota, kijk daar eens naar. Ja. Van der Staaij die had het over een instelling in, geloof ik, Krimpen aan de IJssel, die zich bezighoudt met ex-gedetineerden die terug moeten keren naar de samenleving. Laat Frank Weerwind daar ook eens kennis mee maken. Dat vond hij gewoon nuttige dingen.
Hey, de laatste persoon waar ik het met je over wil hebben is Maarten van Ooyen.
Ja.
We hebben het al eventjes over hem gehad natuurlijk. In het voorbeeld dat je noemde met Lisa Westerveld. Hij is staatssecretaris op het departement van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Ja.
Komt van de ChristenUnie. Hij is echt mega jongen.
Hij is 31, meen ik.
Dat is mega jong.
Piep jong, ja. Hij was wethouder
ook 31
in Utrecht.
Dat is heel goed om
daar was hij ook al heel jong mee begonnen. Ja, ja, en die voor hem is ook eigenlijk alles nieuw. Hij kent uiteraard zijn vrienden en vriendinnen van de ChristenUnie. Dus hij heeft heel veel aan Gert-Jan Segers, de partijleider. Hij heeft veel aan Carola Schouten, die al minister was.
Vicepremier
is. Hij heeft veel aan zijn voorganger op VWS, Paul Blokhuis, heeft hij lang mee gesproken. 2 keer zelfs op de dag van de overdracht, maar ook nog een keer daarna. Dus dat is prettig. Maar hij heeft ook eigenlijk iemand van buiten de ChristenUnie waar hij heel veel aan heeft gehad.
Nou?
Toen hij was gevraagd in december door Gert-Jan Segers, toen moest hij natuurlijk eens even thuis overleggen met zijn echtgenoten. En dat hij dacht, ik moet daar nog met iemand over praten. Toen is hij gaan, niet stiekem, maar zonder dat anderen het wisten, in vertrouwen gaan praten met burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht.
Oh ja.
Waar hij natuurlijk lang mee, een tijd mee in het college zat.
Oud-PVDA-kamerlid.
Oud-PVDA-kamerlid en 2 staatssecretaris geweest. Dus die kent Den Haag heel goed. Dus hij heeft met haar heel veel gesproken over het eervolle verzoek om staatssecretaris te worden.
En wat adviseerde zij hem?
Nou, zij had... heeft natuurlijk iets over de politiek verteld, over hoe Den Haag werkt, maar ook vooral praktische tips. Vooral omdat hij zo jong is. Hij heeft een jong gezin, 2 jonge kinderen. En ze zei, je moet vanaf dag 1 je agenda in de gaten houden. Als je ook nog iets van je kinderen wil zien de komende 3 jaar, het is geen kabinet dat er 4 jaar zal zitten, dan moet je vanaf begin die agenda bewaken. Dus dat moet je heel duidelijk stellen. Dus hij heeft meteen de dag daarna, nee niet de dag daarna, op de dag van de beëdiging en de overdracht is hij met zijn staf gaan praten en met de secretaris-generaal aan gezegd, oké, ik heb een stelregel, ik wil elke avond mijn kinderen in bed leggen. Dus hij wil elke avond om 7:00, 7:30 uiterlijk thuis zijn in Utrecht waar hij nog woont.
En lukt dat?
Hij zegt, het lukt niet elke keer, maar ik zoveel mogelijk wel. Dus ik wil om 6:00 weg kunnen rijden, dan werk ik nog in de auto, kan ik mijn kinderen in bed leggen, dan zie ik ze nog even. En de volgende ochtend ben ik weer vroeg weg. Dan zie ik ze niet altijd. Maar hij zegt, ik hou me eraan. En dat is een stelregel die ik van Sharon Dijksma heb gehoord. En daar ben ik er heel dankbaar voor. En overigens hebben zij ook nog tussendoor veel contact. Zij appt hem ook als hij een debat heeft gehad.
Ja.
Dus het is waar de VVD coaches heeft in eigen kring, zou ik denken dat Sharon Dijksma een coach, een politieke coach is van Ooyen.
Niet helemaal ideologisch misschien, maar wel de praktische.
Ja, gewoon praktisch ja. En politieke bedrijven uitleggen.
En in een van zijn eerste debatten, of misschien zelfs wel zijn eerste debat, zat je mee te kijken van hoe gaat dat dan? Hoe doet zo'n man dat? En toen
ja.
Dat de gewenning niet alleen van zijn kant kwam.
Nee, iedereen moet altijd een beetje wennen aan de nieuwe mensen en de nieuwe namen. En dan wordt zo'n vergaderzaal, het was een commissievergadering ingericht. En er was een bode die moest de bordjes neerzetten van alle Kamerleden. En daar zit de voorzitter. En de voorzitter zat er al, dat was Kamerlid Smals van de VVD. En toen zei die bode, zei tegen, tegen Smals, hé, we krijgen van Ooyik. En toen zei Smals, ja, van Ooyik. Nee, niet van Ooyik, van Ooyen.
Dus,
staatssecretaris, ja, staatssecretaris.
De terugkeer van Bram van Ooyik van GroenLinks was eventjes voorspeld.
Leek even aangekondigd. Ja. En waarbij ze allebei moesten erkennen dat ze nog aan de naam moesten wennen. En, maar goed, en vervolgens kwam van Ooyen binnen en niet van Ooyik. En toen heeft hij had nog niet alle Kamerleden leren kennen van die commissie. Dus hij ging iedereen een boxje geven ter kennismaking. En Renske Leijten zat erbij van de SP en die zei, ah, heel goed aan boks. U weet dat ik heel goed kan boksen. Dus hij was ook meteen gewaarschuwd voor de debattechnieken van Renske Leijten, stel ik me zo voor.
Wat ik nog wel bijzonder vond, dat had Van Ooyen, dat had Oesloe trouwens ook eens. Je hebt ze dus allemaal gesproken, dat ze dan vertellen over het moment dat ze dan zitten in vak K, of bij Oesloe was dat dan volgens mij in de Eerste Kamer. Dat ze dan denken, oh, ik zit hier nu. Dit is nu mijn taak.
Ja, en ze vinden dat machtig en mooi, maar vooral eervol dat zij dit mogen doen. Dat hoor je vaak. Het is een beetje een cliché, maar ik denk dat het wel. Ik denk dat je dat ook wel hebt als je met je vingers in de lucht voor de koning staat, voor de beëdiging. Maar als je dan voor het eerst zo'n optreden hebt in de plenaire zaal of in de commissiezaal, en je weet dat de camera's op je zijn gericht, dat het land kan meekijken en dat het morgen in de krant kan staan of op televisie komt. En dat ik denk dat je dan wel voelt van het is een bijzondere baan. En ik vind iedereen die ik sprak, vond ik zeer energiek en enthousiast. Maar ook trots dat ze dit doen. En dat ze roemen ook het teamgevoel. Rutte heeft ook alweer, premier Rutte heeft ook alweer proberen de sfeer goed te houden in het kabinet. Er waren nog geen uitgebreide eet- en dranksessies, want dat mag nog niet. Maar wel wat kennismakingsrondjes. Iedereen moest een verhaal vertellen. Dat waarderen ze allemaal zeer. Ze hebben het gevoel dat ze met z'n allen staan. En er zijn natuurlijk heel veel dossiers die ze ook met meerdere ministers moeten oplossen. Er was een debat, ik geloof zelfs over de Wadden, waar vier bewindspersonen zaten.
Ja.
Bij corona zitten er ook altijd drie of vier. Dus, ja.
Maar goed, dit is zeg maar, oké, natuurlijk is het eervol, want je bent ineens minister of staatssecretaris. Tegelijkertijd is de politieke context er ook één waarin het vertrouwen in de politiek mega laag is. Waarin gevoelige dossiers elkaar soms lijken op te volgen, weet je wel. Waarin je van incident naar incident gaat, waarin er altijd camera's klaarstaan. Dat element van winstpersoon zijn.
Ja, ik heb daar niet uitvoerig met ze over gesproken. Het waren allemaal maar korte kennismakingen. Het is wel iets waar ze natuurlijk van tevoren rekening mee hebben moeten houden toen ze dat sollicitatiegesprek hebben gevoerd, of daarover moesten nadenken. Nou ja, en ik was met een van de ministers die ik afgelopen weken heb gesproken, was ik koffie gaan drinken. Dat was Mickey Adriaanse van de Economische Zaken. En toen waren we op het plein gewoon een kop koffie gaan drinken. En dat was voor haar eigenlijk niet nieuw, maar ze zei, ik heb eigenlijk sinds ik minister ben nog niet op het terras kunnen zitten, omdat ze het heel druk heeft.
Ja.
Maar ze zei ook, toen zei ik, goh, en wordt u al herkend als u op straat loopt? Toen zei ze, nee, gelukkig niet. En dat wilde ze eigenlijk, zo lang mogelijk zo houden. Want dat is natuurlijk wel een element. Als je een bekende politicus wordt en je doet dingen die niet iedereen leuk vindt, dan kan het ook tegen je gaan werken.
Filip, je hebt ze dus gezien in de Kamer, daarbuiten, in media optredens. Er is één plek waar je ze overigens niet hebt kunnen zien. En dat is bij, dat hoort ook helemaal aan het begin als je net bent beëdigd, bij de kennismaking met de koning.
Ja, volgens mij gaan ze allemaal langs nog een keer bij Noreen.
Zijn ze geweest,
ze hebben de beëdiging gehad, maar ze gaan daarna nog een keer voor een persoonlijk gesprek. En daar mogen ze niet over praten. Ik heb ze er ook niet over bevraagd. Dus dat lag misschien aan mij. Maar je ziet wel, als je ook weer door die Twitter-accounts heen gaat, dan zie je dat ze er wel vrolijk over twitteren. Zoals Christiane van der Wal. En jij had Hugo de Jonge ook in het paleis gezien met de koning.
Daar zullen we. Nou ja, ik heb de foto ervan gezien.
Ja, de foto.
Ja, kon niet bij het gesprek zijn, helaas. Ja. Oké, tot zover. Dankjewel, Filip de Wit Wijnen. Dank ook voor het luisteren. Komende week meer hierover dus in NRC. Deze aflevering is geproduceerd door Iris Verhulstonk. En volgende week is er weer een Haagse Zaken. Tot dan!